Goedemorgen iedereen. Ik ga mijn uiterste best doen om ABN te praten. Ik probeer dat altijd wel een beetje te doen dat hier of van voor staat, maar zien dat we West-Vlamingen zien, kunnen we er wel een keer de mest in gaan. Ik wil vandaag een tekstgedeelte lezen, Johannes 20, vers 1 tot 23. Dat zijn wel een aantal versen. Maar ik hoop eigenlijk op een eenvoudige manier met jullie te delen wat Jezus zijn opstanding voor mij persoonlijk betekent. En een beetje de dingen die mij opvielen in deze tekst. Zoals de meesten van hier die mij kennen en wat weten, 22 jaar geleden was een opstanding voor mij niet nodig. Ik kende de Heere niet en ik leefde een leven die eigenlijk geen verwachtingen had. Ik had totaal geen verwachting, ik wilde ook geen verwachting, ik vond het hier niet plezant. Ik leefde in een spiraal van geweld en middelengebruik en noem maar op. Ik ga daar niet te veel over uitweiden, want tenslotte is de Heer Jezus die mijn leven veranderd heeft en die ervoor gezorgd heeft dat ik zijn opstanding wel mag gaan gebruiken en wat dat ze voor mij persoonlijk betekent. Laten we samen de tekst even doornemen. Dat is Johannes 20, vers 1 tot 23 en ik lees jullie voor uit de HSV-vertaling. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug, ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus lief had, en zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel die snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam, volgde hem, ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. De zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde, want ze kenden en begrepen de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis, maar Maria, die stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf en zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester of leraar. Jezus zei tegen haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijde zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Dat door het lezen van de schrift. Laten we ons vandaag eens proberen te verplaatsen op een eenvoudige manier in deze mensen hun situatie op dat moment. Maria Magdalena gaat in alle vroegte naar het graf waar de Heer neergelegd is, met de bedoeling om het onafgewerkte behandelen van Jezus zijn lichaam te voltooien, dat de Heer op de vrijdag gekruisigd werd. En alles in sneltempo diende te gebeuren omwille van de Sabbat. In vers 2 kunnen we aan het gebruik van het woord wij en aan parallelle geschriften concluderen dat Maria helemaal deze taak niet alleen van plan was te doen. In diep verdriet vertrokken deze vrouwen naar de plaats van het graf van de Heer. In Matteüs 28 vers 1 krijgen we een verduidelijking van wat dat er juist speelde. Een engel van de Heer had die steen weggerold en de bewakers die beefden van angst. En Matteüs gaat zo door en Johannes die houdt het hier eigenlijk een stuk beknopter. Hij beschrijft gewoon hoe Maria en de anderen de vaststelling doen en zich dan terugkeren naar Petrus en de discipel die de Heer lief heeft. En bericht hen het gebeurde wat ze ontdekt hebben en zegt dat ze totaal niet weten waar ze de Heer zouden naartoe gebracht hebben. Wat mij hierbij opviel is dat er uitdrukkelijk weer verwezen wordt naar het feit Petrus en dan de discipel die Jezus lief heeft. En ik moest onmiddellijk denken, had Petrus dan de Heer niet lief? Je denkt misschien, ja, Petrus had de Heer toch verloochend, hè? Ja, in de rechtshof. Het is daarom dat dit gezegd wordt. Dat er een onderscheid zou gemaakt worden tussen de discipel Johannes die de Heer lief heeft en Petrus. Nu herinner u wel dat de meeste discipelen in de hof van Gethsemane gevlucht waren. En dat Petrus en een andere discipel, en dat is vermoedelijk ook Johannes, Jezus volgde naar de rechtshof en daar binnenkwam door de connectie van de vergezellende discipel. Beeld je in dat wij daar ook aanwezig waren. Hoe gingen wij gereageerd hebben? Zouden we ook vluchters zijn? Of zouden we toch volgen? Als er zo'n heftige dingen gebeuren en iemand die je zo gevolgd hebt, wordt gewapenderhand weggevoerd, ja, en al de rest gaat op de loop, ja, kuddegedrag bij mensen veroorzaakt nogal vaak een keer, als er één op de loop gaat, ja, dat ander niet twijfelt en gewoon zelf mee lopen. Ik denk dat je heel veel moet van iemand houden om je eigen leven te riskeren, om hem te volgen naar de plaats waar al zijn tegenstanders zijn en waarvan je weet dat het niet goed gaat aflopen. Ik denk niet dat het uit gewone curiositeit was dat deze beide discipelen de Heere volgden, maar inderdaad uit liefde, bezorgdheid en broederschap. En ik denk ook dat de angst voor de mogelijke gevolgen en de onzekerheid die ze hadden over de gebeurtenissen op dit moment een zeer grote rol speelden, zeker in de houding van Petrus. Ze verwachten immers, beeldje in hun manier van interpretatie, dat Jezus de koning zou zijn als hij binnengereden werd op Palmzondag. Ja, ze hadden een totaal andere koning verwacht op de gebeurtenissen die zich recentelijk ontwikkeld hebben. Persoonlijk vind ik het... Er staat in de tekst ook, dat zal nog bevestigd worden, dat zij de geschriften nog niet kennen of dat de schriften zich nog niet geopenbaard worden dat Jezus moest sterven en opstaan. Dat staat in vers 9. Persoonlijk vind ik het een zeer moedige beslissing van Petrus en de discipel om zich in het hol van de wolf te begeven. Ja, ik weet, normaal gezien zegt men het hol van de leeuw. Maar ik associeer de leeuw liever met de opgestane Heer en Koning Jezus Christus. Bedenk ook bij Petrus echter dat Jezus in Johannes 21 vers 15 vraagt aan Petrus of hij hem meer lief heeft dan deze. Petrus antwoordt dat bevestigend en dat de Heer dat zelfs weet. En alle discipelen zijn daar aanwezig bij de zee van Tiberias als de Heer daar verschijnt aan zijn discipelen. Het vervolg lezen we is dat beide zich naar buiten geheven en een spurt trekken om zich te vergewissen van het gebrachte nieuws. Blijkbaar is Petrus geen goede loper. Dat is hopelijk wel een goede visser. Hè. Maar het is wel geen goede loper, want zijn compaan, de discipel die Jezus lief heeft, komt het eerst bij de graftom de aan. Beeldje in, steen weggerold, licht valt binnen. De eerst aangekomene is toch blijkbaar redelijk onder de indruk en er helemaal niet gerust in. Want hij knalt dat graf niet binnen. Hij kijkt even van een afstand en hij ziet de doeken liggen. Petrus daarentegen komt aangelopen, een stuk trager natuurlijk dan zijn vriend, maar hij gaat achteraf wel direct binnen. Waarop hij ook die doeken ziet liggen, maar nog iets heel bijzonders. Ook ziet hij het opgerolde doek liggen, het zweetdoek van het gelaat van de Heer, op een andere plaats. En dat is een heel belangrijk detail. Want wanneer ik praat met mensen over geloof en leven, u weet dat ik een beetje een motorclub, wij noemen dat ook een bediening. Soms noemen christenen een motorclub geen bediening. Maar wij gaan bij mensen die de Heer totaal niet kennen. Wij komen bij clubs waar niemand zo heel erg veel fan van is. En af en toe gaat het toch wel een keer over gesprekken en geloof. Slagen we erin om dat aan te binden. En het eerste wat die gasten altijd moeilijk mee hebben, dat is die opstanding. Wanneer ik praat over het evangelie van de Heer, want het evangelie van de Heer is de blijde boodschap dat er wel degelijk leven is, nou, dan wordt er moeilijk over gedaan. Ik krijg vaak het antwoord, ja, ik heb nog niemand zien terugkeren. Maar dan verwijs ik altijd naar het feit dat de geschriften ooggetuigenverslagen zijn. En wij weten als christen dat deze geschriften een betrouwbare info verschaffen over de gebeurtenissen en dat de andere evangelieën niet contradictief zijn, maar veel eerder een aanvulling zijn of een verduidelijking over andere dingen die op een andere, door een andere persoon meer belegd worden. Wat betekent dit opgerolde doek nu? Wel, als we de tegenstanders van de Heer moeten geloven, dan was zijn lichaam gestolen door de discipelen of door anderen. En waren die wachten allemaal omgekocht? Ik denk, als ze zelfs dan nog zoiets zou geweest zijn, dat ze in 1000 jaar de tijd zouden genomen hebben om dat doekje mooi op te rollen en aan de kant te leggen. Je kunt denken, het is maar een stom doekje. Maar als je zoiets zou doen, als je effectief zo proberen een lichaam te stelen, dan zal je veel eerder in haast en spoed aan om je eigen plan uit te voeren en zo snel mogelijk jezelf opnieuw in veiligheid te stellen, niet? Dat is het bewijs en een krachtig signaal dat de Heer zelf dit gelaatsdoek oprolde na zijn opstanding en aan de kant legde, zijn lijfelijke opstanding. En wat verder met het feit dat hier beschreven komt dat de tweede discipel binnenkwam en geloofde, en het feit dat ze met twee mannen waren. Volgens de Joodse wet moet er getuigenis zijn van 2 mannen minimum om de feitelijke gebeurtenissen te kunnen bevestigen als waar gebeurt. Het feit dat erop gewezen wordt dat de geschriften hieromtrent nog niet geopenbaard waren, bewijst ook duidelijk dat deze mannen geconfronteerd werden met reële gebeurtenissen. En niet dat ze zomaar even nadien een verhaaltje ophingen van wat ze eigenlijk al wisten. Zo vertrekken ze van de plaats om terug te keren en heel waarschijnlijk het nieuws die ze met eigen ogen gezien hebben te melden aan de andere, aan de moeder van de Heer waarschijnlijk. Dit brengt ons bij de scène van Maria Magdalena. Huilend, buiten aan het graf, kijkt ze naar binnen. En ze bemerkt 2 engelen die vragen waarom ze huilt. Ze bevestigt met haar antwoord opnieuw ook dat ook Maria de voorspellingen niet begrepen heeft. En zegt dat ze haar heren hebben weggenomen en niet weet waarheen ze hem brachten. Wanneer ze achter haar kijkt, bemerkt ze echter een gestalte. Dat is de Heer Jezus, maar ze herkent hem niet. Opnieuw krijgt ze die vraag voorgeschoteld waarop ze huilt. Met de tranen in de ogen herkent ze de Heer niet. Naar achter kijkend en denkend dat het de tuinman is, vraagt ze, waar is mijn Heer naartoe gebracht? En biedt ze de vermoedelijke tuinman aan om het lichaam weg te nemen en de zorg voor dat lichaam te hernemen. Dan gebeurt er iets bijzonders. Wanneer Jezus haar naam uitspreekt, Maria, beantwoordt Maria dat onmiddellijk met Rabboni. Dat vind ik zo bijzonder. Het doet mij onmiddellijk denken aan het feit dat wanneer de Heer de zijnen bij naam roept, ze hem erkennen. En ik zeg bewust, erkennen en niet herkennen. Want ze zegt niet Jezus, ze zegt Rabboni. Wat betekent meester of leraar? In Johannes 10 vind je die tekst. De schapen herkennen de stem van hun herder en zo ook herkent Maria de stem van haar geliefde leraar. En wat met de verschijning van de Heer? Sommigen zeggen dat ogen toegesloten werden en ze hem zo niet herkennen. Anderen zijn ervan overtuigd dat het misschien wel te maken heeft dat zijn lichaam iets wat veranderd is en zo de meeste wonden, behalve de handen en de zijde, verdwenen zijn, gezien de verschrikkelijke geeseling en kruisiging die vooraf ging aan de aardse dood van de Heer Jezus. Die kruisiging en geesteling, die heeft de Heere ons gekocht en betaald. Zijn lichaam werd gebroken voor ons. Alle geschapen mensen zijn hierin inbegrepen. Hoe ook denken, wie we ook tegenkomen op de straat, hoe ze er ook uitzien. Volgetatoeëerd, zat, een goede buurt, noem maar op. Allen zijn geschapen mensen. Voor hen ook heeft de Heere deze prijs betaald. Jezus vraagt vervolgens zich Maria niet aan hem vast te klampen, omdat hij nog niet opgevaren is. Maar wat betekent dit nu? Na de kruisiging, net voor zijn sterven, beval de Heere zijn geest in de handen van de Vader. Dat vinden we in Lucas 23, vers 46. Ik ben nog niet opgevaren, betekent dus niet dat de geest van de menselijke Heere Jezus niet naar de Vader geweest is na zijn sterven, maar bevestigt eerder dat zijn lichamelijke hemelvaart nog niet had plaatsgevonden na zijn opstanding uit de dood. Jezus geeft na deze woorden een opdracht aan Maria om naar zijn broeders te gaan en aan het volgende te berichten. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Jezus de opgestane gebruikt het woord broeders. Tegenwoordig wordt het woord bro goedkoop gebruikt. Zie Herman al lachen. Ik denk dat broeders een veel dieper begrip heeft. Een toewijding aan elkaar die 24 op 24, 7 op 7 plaatsvindt, onder welke omstandigheden dan ook, met alle middelen die je in je bezit hebt. Broeders impliceert dat Jezus en de discipelen een zeer waardevolle, dichte relatie met elkaar hebben. Wat bedoelt Jezus met mijn Vader en uw Vader? Wel, Jezus is het vlees geworden woord van God. De logos wordt al in het Johannes Evangelie gebruikt, Luc. Logos, hè? Het woord van God nam menselijkheid aan. Dat is de meest ongelooflijke en prachtige climax die de Heere God zelf bewaard heeft voor allen die in hem geloven, de eeuwige hemelse schepper van het heelal, nam een mensenvorm aan. Op dezelfde tijd God en mens tabernakelde hij onder de zijnen. Hij woonde, wandelde en leerde hen. De Heere bedoelt, zij zijn van hem. En hij, vader en zoon, is van hun. Wat is het een prachtige toewijding en climax die de Heere voor de zijnen in petto heeft. Er zit nog steeds veel meer diepgang in deze woorden. Bedenk dat God onder zijn volk vertoefde in Exodus in de tabernakel. En nu zelfs lijfelijk onder hen tabernakelde. Het heilige der heiligen wandelt met hen. Deze diepe boodschap mag de Heere aan de broers gaan overbrengen. Maria voert dit prompt uit en als we parallele evangeliën erop nalezen, dan merken we dat dit eigenlijk wel op ongeloof onthaald wordt. In Marcus 16 kunnen we dit lezen. Johannes echter snel door met zijn verhaal en beschrijft dat toen het avond geworden was, de 10 zich bevonden in een afgesloten ruimte omwille van de Joden. En plots staat de Heer daar in hun midden. Nu, ik denk niet, gezien de Heer zich manifesteert in zijn eigen lichaam, dat hij door de muren heen wandelde. Het doet me eerder denken aan Petrus en gevangenschap en de handelingen, wanneer de deuren zich openen en Petrus eruit kan komen. Wat de Heere eerst zegt is vrede. Vrede zij u. De bange en onrustige mannen wenst hij vrede toe. Wat voor mij betekent dat de Heere hen wil bemoedigen, bevestigen, kracht en vertrouwen wil inspreken met deze woorden. En terwijl ze op zijn zachtst gezegd geschokt zijn door de Heere zijn verschijning en de woorden, toont Jezus tegelijk zijn wonden aan de handen en aan de zijde, bevestigend dat hij helemaal geen geest is, maar een reëel lichaam heeft met de zichtbare wonden van de losprijs die hij voor ons allen betaalde. Wanneer het besef dan doordringt, zijn de discipelen verblijd en verheugd. Ze vatten moed. Opnieuw bemoedigt de Heer hen met vrede. En ja, dan gebeurt het voor mij. Dan doet de Heer de volgende handelingen. Hij heeft zijn geliefden de opdracht, zoals mijn Vader mij gezonden heeft, Zo zend ook ik u. Hij blaast op hen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Deze versen bevatten de grote opdracht die Johannes zijn evangelie als climax heeft. Jezus, de gezondene, die wordt nu degene die uitstuurt en de zijnen zendt. De opdracht is de volgende. Dienstknechten als boodschappers en vertegenwoordigers onder de mensen. Alle drie de personen van de Godheid, Vader, Zoon en Geest, zijn bij deze opdrachtenuitreiking betrokken. Zoals de Vader de Zoon stuurt, stuurt de Zoon zijn discipelen en rust hen toe met de Heilige Geest wanneer de Heere op hen blaast en zegt, ontvang de Heilige Geest. Dit wordt best verstaan als een voorsmaakje van wat er zou gebeuren bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2. Dat betekent evenwel niet dat de Heilige Geest nog geen werking had in het leven van de discipelen voorafgaand aan dit punt. Bijvoorbeeld in Johannes 7, vers 39 zien we dat wie gelooft stromen van levend water produceren. En volgens mij, als je stromen van levend water produceert, dan heeft dat anderen ook weer leven. Dit doelend op de voorzegde werking van de Heilige Geest. Nu, broers en zussen, dit is onze opdracht als we vandaag denken dat onze Heer opgestaan is. Dan hoop ik dat wij allen goed beseffen dat wij de weerspiegeling zijn in de maatschappij waarin we leven van zijn opstanding. Dat we leven in vreugde, behulpzaamheid, kortom, het karakter van onze levende koning iedere dag opnieuw laten zien. Hoe we wandelen en in de keuzes die we maken. Als laatste komen we bij de woorden van Jezus. Wie u de zonde vergeeft, zijn vergeven. Wie u ze toerekent, blijven ze toegerekend. Dat is een ander frotterken, he, dat. Krijg je daar geen gevoel van macht van uit dat woord, die woorden? Ik heb dat heel in het begin gehad. Ik heb me daarvan bekeerd. Gedenken aan het offer die onze Heere en Koning voor ons deed, zijn glorieuze opstanding in leven en zijn manier van omgaan met zijn tegenstanders. Gedenk maar wat hij aan het kruis zei. Zij die hem verschrikkelijk mishandeld en gedaan hadden, hij ging aan het kruis, sprak hij uit, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Ik ben van bescheiden mening dat wij Jezus net zo horen te volgen. Meerdere malen had ik conflict in gezin, mijn vrouwtje zit daar, ze kent mij goed genoeg. En in relaties rondom mij, en gezien dat ik nogal een redelijk kort lontje heb, kon ik nog wel eens harde dingen bedenken. Of mij voornemen om harde acties te ondernemen tegen iemand. Maar sedert de Heer mijn hart veroverd heeft, zich geopenbaard heeft in zijn leven en zijn opstanding, moet ik eerlijk bekennen dat ik me telkens malen opnieuw spiegel aan de vergeving die de Heere mij betoond heeft. En dat kan ik niet anders. Dat wie mij er ook iets verkeerd doet, oprecht te vergeven. Waarom? Omdat ik de Heere lief heb. En dat betekent zijn opstanding voor mij. Telkens kwam er in mijn hart op, heb ik jou niet veel meer vergeven dan wat dat die persoon nu jou aandoet? Dat bracht er mij telkens toe om een zelfreflectie uit te voeren en inderdaad die mensen te vergeven. Laat ons broers en zussen vandaag niet alleen de opstanding vieren, maar laat ons ze iedere dag vieren. Iedere dag opnieuw dat je opstaat, sta je op in een opstandingsleven door de Heer Jezus Christus. En laten we vooral elkaar daartoe bemoedigen in onze persoonlijke en gemeentelijke relaties om iedere dag opnieuw dat opstandingsleven te representeren als ware vertegenwoordigers van de levende koning en leeuw, Jezus Christus. Zalig Pasen aan iedereen. Hij leeft.